We willen met elkaar lezen uit Romeinen 8. Romeinen hoofdstuk 8. Vanaf vers 28 tot 30. Romeinen hoofdstuk 8, vers 28 tot en met 30. Paulus schrijft hier, geïnspireerd door de Heilige Geest, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepenen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij, de Heere Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we in de kerk, de gemeente van de Heer Jezus tegen elkaar, zalig zijn zij, of gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, voor heel veel mensen in deze wereld heeft het leven geen zin en betekenis. Zij hebben geen antwoord op de grote levensvragen als van waar ben ik en wat doe ik hier en wat is het doel van mijn bestaan op aarde. Met Shakespeare zeggen zij, life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Vertaald betekent dat zoveel als, het leven is een slecht sprookje, verteld door een dwaas, vol geweld en spektakel, zonder dat het iets betekent. Nou, mogelijk dat er vandaag mensen in ons midden zijn die dat Shakespeare nazeggen. Zij vinden het leven inderdaad een slechte grap. Maar jij als kind van God, kun jij nu onder woorden brengen wat het doel van jouw leven is? Zo niet, luister dan aandachtig naar de apostel Paulus, want in ons Bijbelgedeelte vertelt hij ons geïnspireerd door de Heilige Geest wat het doel van ons leven is. En wanneer wij ons de inhoud van dit Bijbelgedeelte eigen maken, zal ons dat geweldig helpen in de navolging van de Heer Jezus Christus. Het heiligingsleven, of het overwinningsleven, of beter gezegd het normale christelijke leven, is het hoofdthema van Romeinen hoofdstuk 8. In het normale christelijke leven wordt de macht van de zonde teruggedrongen en wordt de zonde stap voor stap overwonnen. En vindt er naar de opdracht van de Heer Jezus levensheiliging plaats. Daartoe heeft de Heer ons zijn Heilige Geest gegeven. Dat hebben we geleerd in het begin van dit geweldige hoofdstuk. Ja, door de inwoning van de Heilige Geest ontvangen wij kracht en motivatie tot levensheiliging. Romeinen 8 vers 1 tot 13 zegt dat de Heer ons daartoe tot zijn kinderen gemaakt heeft. Daarbij stelt de Heer ons een glorieuze toekomst in het verschiet. We zijn behouden in de hoop. En de wetenschap van die geweldige, hoopvolle toekomst motiveert tot levensheiliging, radicale navolging. De Heere gaat ons zuchten straks veranderen in heerlijkheid. In het voorgaande Bijbelgedeelte hoorden wij het zuchten van de schepping van God. We hoorden het zuchten van de kinderen van God, ja zelfs hoorden we het zuchten van de Heilige Geest van God. Drie intense zuchten. Maar aan al dit zuchten, aan al dit lijden, al die moeite zal op een toekomstige dag een einde komen. Namelijk wanneer de kinderen van God tot bestemming komen. Deze bestemming van Gods kinderen is hun verheerlijking. En dat betekent dat wij op een dag, zoals we ook zojuist tijdens het kindermoment geleerd hebben, als Jezus zullen zijn. Het doel van ons bestaan is om te groeien in de gezindheid van de Heere Jezus Christus. Om Hem gelijkvormig te worden. Waarom? Omdat Hij de enige mens is van wie de Heere ooit heeft gezegd, in Hem heb ik een welbehagen. Hij is die enige mens aan wie de Heere God optimaal aan zijn eer komt. En daarom dat de Heere erop uit is om jou en mij te vormen in de gezindheid van de Heere Jezus Christus. En inderdaad bidden wij niet met enige regelmaat, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Daartoe zijn we op aarde, om God te eren. Hoe dan? Door gevormd te worden naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Ten eerste willen we met elkaar nadenken deze morgen over het doel van ons leven. En dan lezen we vers 28, waar staat: en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepenen zijn. Dit is onder gelovigen een van de meest geciteerde Bijbelteksten. Het is wel vergeleken met een kussen waarop wij ons vermoeide hoofd mogen neerleggen. Maar goed, de Heere heeft ons volgens zijn voornemen, volgens zijn doel geroepen. De Heer heeft een bepaald voornemen, hij heeft een bepaald doel. En naar dat voornemen, met het oog daarop, heeft hij ons geroepen. Misschien dat wij neergebogen zijn over de omstandigheden van ons persoonlijk leven, of over de omstandigheden van deze wereld. Maar we kunnen er zeker van zijn, zegt Paulus. We kunnen zeker zijn van het feit dat de Heere door al die moeite heen een geweldig en heerlijk doel uitwerkt in ons leven en in deze wereld. Een doel wat niemand kan verhinderen of saboteren. Let u eens op de zekerheid van deze belofte. Vers 1 zegt: wij weten. Wij hopen, er staat niet we hopen maar dat het goed komt. Nee, wij weten. En iedereen die de Heer Jezus Christus persoonlijk heeft leren kennen als zijn zaligmaker zal hier blijmoedig mee instemmen. Wij weten het. We weten het uit eigen ervaring. Wanneer we op ons leven terugkijken, zien we hoe de Heere God de grote tragedies en tegenslagen laat medewerken om tot zijn doel te komen in ons leven. We weten het. En ook weten wij het door het lezen van de Heilige Schrift. Daarin zien we talrijke illustraties van deze waarheid. Een heel beroemde illustratie is natuurlijk de geschiedenis van Jozef. Jozef die door zijn broers als slaaf naar Egypte wordt verkocht. Nou, vals wordt beschuldigd van het verleiden van Potifars vrouw, vervolgens onschuldig jaren achter slot en grendel terechtkomt. Maar dan komt de dag dat hij tegen zijn broers kan zeggen: jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Genesis 50 vers 20 is de oudtestamentische versie van Romeinen 8 vers 28. Immers in al die ellende werkte de Heere in het leven van Jozef aan de uitvoering van zijn volmaakte plan. En zo doet de Heere dat ook met ons. We mogen daar zo nu en dan, onder de moeite van het leven, relationele problemen, financiële problemen, gezondheidsproblemen. We mogen daar zo nu en dan onze twijfels over hebben. Laten we wel zijn, bij tijd en wijle hebben we daar allemaal onze vragen bij. Maar wanneer wij onze ogen opnieuw richten op de Heer Jezus Christus, wanneer we ons opnieuw op het woord oriënteren, worden we opnieuw van deze waarheid verzekerd. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepenen zijn. Let u ten tweede eens op de draagwijdte van deze belofte. Wij weten, de draagwijdte van deze belofte, wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Heeft u dat gelezen? Alle dingen staat er, daadwerkelijk alle dingen. Een aantal van deze dingen heeft u zojuist gehoord tijdens het kindermoment, geciteerd uit vers 35. Verdrukking, benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. Met andere woorden, zowel tegenspoed als voorspoed, verdriet en vreugde, ongeluk en geluk, pijn, plezier, verliezen, winsten, teleurstelling, uitstel, armoede, tekorten. Let u goed op, zonden. tekortkomingen, mislukkingen, ziekten, lijden, tranen, droefheid, dood, alle dingen. Dus geen ding uitgezonderd. Waar ben je geknakt in je leven? Waar is er pijn in je leven? Wat gaat er zo verschrikkelijk mis? Je mag weten dat de Heere alle dingen, dus geen ding uitgezonderd, alle dingen doet medewerken ten goede om jou te vormen. Alle dingen, denk ook aan de natuurkrachten, aan het kwaad van de kwade, aan de activiteiten van de Satan. Denk ook aan de handlangers van Satan die soms je geestelijk leven aanvallen. Alle dingen. Niet dat alle dingen in zichzelf goed zijn, want de meeste van de genoemde dingen zijn in zichzelf niet goed. Maar de Heere laat het meewerken ten goede. Dus zelfs alles wat negatief is in dit leven, wordt door het meesterschap van de Heere God aangewend ten goede. De Heere weet met kromme stokken slechte goede. Of de Heere weet met kromme stokken rechte slagen te geven. Dat zegt alles van de Heere. En niets van die kromme stok. Het zegt dat de Heere God soeverein is. Dat hij doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde en in ons leven. En hij gebruikt het alles ten goede. Je zou het kunnen vergelijken met het bakken van een cake. Ik hou niet van bakmeel en een rauw ei lust ik al even min. Ook eet ik niet zomaar een klont boter op. Maar wanneer deze ingrediënten door elkaar worden gemengd en er wat suiker aan wordt toegevoegd, dan wordt het uiteindelijk iets wat goed te eten is. En dat is wat de meester van ons leven met de omstandigheden doet. Hij neemt het bitter en het zoet. En hij maakt er iets goeds van. Wij weten het. Wat? Dat de Heere alle dingen, wat is de moeite in je leven op dit moment? Dat de Heere God alle dingen, dus ook dat ding, doet medewerken ten goede in je leven om jou te vormen. Wat is het eindresultaat? Het eindresultaat, wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. De vraag is nu natuurlijk, wat is dat goede? Let op, bij dat goede moet je niet denken aan gezondheid, welstand, geluk en voorspoed. Sommige oprecht bedoelende, maar misleide gelovigen zeggen, claim Romeinen 8 vers 28. Ga op de belofte staan, waarmee ze dan bedoelen, je hebt het misschien nu moeilijk, maar je kunt erop rekenen dat God het zo keert dat jij er beter van wordt. En daarmee denkt men dan aan eigen geluk en welstand en gezondheid en voorspoed. Denk positief, claim de belofte. Maar broeders en zusters, gemeente, ik moet u teleurstellen. Er is in heel Romeinen 8 niet de minste aanleiding om te veronderstellen dat Paulus het over dit soort dingen heeft. Je vindt in heel Romeinen 8 niets over persoonlijke gezondheid, welstand, voorspoed, geluk of welvaart, zoals de wereld dat definieert. Ik kan het tenminste niet ontdekken. Romeinen 8, 28 is geen succesformule. Ik stel voor dat we naar apostel Paulus vragen wat hij met het goede bedoelt. Hij heeft dit tenslotte geschreven. Wat bedoelde hij nu met alle dingen werken mede ten goede? Wat is het goede, Paulus? In vers 18 heeft hij het gehad over de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. In vers 19 sprak hij over het openbaar worden van de zonen, de kinderen van God. In vers 23 ziet hij verlangend uit naar de verlossing van ons lichaam. Dat is de dag dat ons lichaam veranderd zal worden. En al deze waarheden hebben betrekking op één en hetzelfde gebeuren. Namelijk de dag dat de Heer Jezus zal weerkomen en wij hem gelijk zullen zijn. De apostel Johannes zegt het als volgt: geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Dat is onze verheerlijking. Dat is het goede. Dat is het doel. Dat is het voornemen van God. Daartoe werken alle dingen mede. Dat is het goede. Lees maar mee in vers 29. Vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Bestemd? Waartoe bestemd? Wat is het doel van je leven? Bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat is het goede, dat is Gods ultieme doel. Niet onze wereldgelijkvormigheid, maar onze Christusgelijkvormigheid. Daarin zijn we op weg. Er komt een dag dat jij als Jezus zal zijn. En nu reeds mogen we daarin groeien. Nu reeds doet de Heer alle dingen in ons leven daartoe meewerken. Tot de kristallisatie, de uitwerking van dat doel in ons leven. Dat is het goede, te zijn als Jezus. Dus niet onze welstand, niet onze voorspoed, niet ons gemak, niet een leuk of makkelijk leventje, maar levensheiliging is het doel, gemeente. Levensheiliging. En de Heere weet dat dat in het Heere nu de hoogst mogelijk, of hoogste mate van geluk garandeert. Hij verzekert ons ervan dat hij bij machte is om plezierige en onplezierige dingen te gebruiken om tot dat verheven einddoel te komen. De gelijkvormigheid aan Jezus. Maar, en de eerlijkheid gebiedt ons dat te zeggen, de Heere zal dit niet voor iedereen doen. Het is niet zo dat het uiteindelijk met iedereen wel goed komt. We hebben gehad deze morgen over de zekerheid, over de draagwijdte en het eindresultaat van deze belofte. Laten we ten vierde hebben over de doelgroep. Voor wie werken alle dingen mede ten goede? Wie is de doelgroep? Vers 28. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepenen zijn. Het is voor hen die God lief hebben, die overeenkomstig zijn voornemen, geroepenen zijn. Dat zijn met andere woorden de ware gelovigen in de Heere Jezus Christus. Dit is een beschrijving van de mensen in wie Christus woont. Dan kun je de vraag stellen, houdt elke gelovige dan van de Heere God? Antwoord, jazeker. Elke waarachtige gelovige houdt van de Heere. Hoe zou je van de Heere vergeving van zonde, rechtvaardiging en het eeuwige leven kunnen ontvangen zonder hem lief te hebben? God heb ik lief, want die getrouwe Heer, zingt Psalm 116. God heb ik lief. Paulus zegt, maar als iemand God lief heeft, is hij door hem gekend. Dit is ook het eerste en het grote gebod om de Heere God lief te hebben met heel onze wezen. Wij kunnen niet anders dan hem lief hebben. Ken je dat? Heb je God lief? Hou je van de Heere? Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Agaper liefde. Dat is een zichzelf voortplantende deugd. Omdat je het onderwerp bent van zijn liefde, ga je hem lief hebben. Alle die God lief hebben, voor hen werken alle dingen medewerken, zullen alle dingen meewerken ten goede. Hebben alle gelovigen God lief? Jazeker. Vraag 2 is, elke gelovige volgens zijn voornemen geroepene? Jazeker. Onze liefde voor hem is een teken van zijn voorafgaande liefde voor ons. Dat is opnieuw de apostel Paulus die zei, wij echter prediken Christus de gekruisigde, voor de Joden struikelblok en voor de Grieken dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden, Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. In deze tekst zie je dat de gelovigen onderscheiden worden van de ongelovigen. Voor hen die geroepen zijn, is de gekruisigde Messias, de Heer Jezus Christus, alles behalve een aanstoot, alles behalve een dwaasheid. Integendeel, voor hen die geroepen zijn is Christus hun leven, hun liefde, hun hartenklop, de grond onder hun voeten, de toekomst van hun leven, het licht in hun ogen, hun hartenklop, hun ademtocht. Voor hen is Christus alles. En voor hen die God liefhebben en geroepen zijn, geldt deze belofte. Dus voor elke waarachtige gelovige in Christus. Alle dingen werken mede ten goede om ons te vormen naar het beeld van de Heere Jezus. Ja, de Heere God is aan het werk in ons leven. En hij gebruikt alle onderdelen om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon. Misschien dat we niet altijd begrijpen hoe de Heere dat doet. En zeker niet als je op dit moment klem zit. Als je met de rug tegen de muur staat. Als het moeilijk is in je huwelijk of je relatie. Of als je financieel vastzit. Als je lichamelijk pijn hebt. Dan vraag je soms af, hoe Heere bent u aan het werk om mij te vormen. Maar je mag er vast van overtuigd zijn. Paulus zegt, ik ben er zeker van. Dat de Heere in dat alles aan het werk is. Het is net als bij een doktersbezoek. De voorgeschreven behandelingen zijn lang niet altijd aangenaam, integendeel. Maar wanneer wij de dokter vertrouwen, ondergaan wij de behandeling in het vertrouwen dat het voor ons ten goede zal keren. De Bijbel zegt, wij zijn, sprekend over Israël weliswaar, maar we mogen dat ook op onszelf toepassen. Wij zijn als klei in de hand van de pottenbakker. De Heere zegt, zo bent u in mijn hand, Israël, zegt de Heere. Als klei in de hand van de pottenbakker. Dat zagen de kinderen straks ook op dat plaatje. Klei in de hand van de pottenbakker. En zo vormt de Heere je naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Hij vormt ons door de omstandigheden van het leven. Omdat hij alleen in hem, Jezus, een welbehagen heeft. En aan zijn hoogste eer komt. En wanneer wij nu maar op de Heere vertrouwen. Zullen we niet bitter worden. Of boos, want eerdaags heb je een tragedie. Eerdaags gebeurt er iets in je leven. Knal! Je staat te wankelen op je voeten. Het is een groot verdriet, een grote tegenslag. En je begrijpt het niet. Maar je hebt deze les geleerd. Dit is tussen de vezels van je leven geweven. Deze wetenschap. Dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Alle dingen worden door de hemelse pottenbakker gebruikt om ons naar het beeld van zijn Zoon te kneden, totdat de dag aanbreekt waarop wij volmaakt als Jezus zullen zijn. Dat is glorie, Jezus te zien en te staan aan zijn zij. O, welke glorie, glorie voor mij, voor alle die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Tot zover het doel van onze verheerlijking. Let u goed op, eerdaags gaat het leven je raken. Dan moet je dit weten. Heb je het gehoord? Dan moet je dit weten. Er gebeurt straks iets lichamelijk. Of in je relatie. Of met je kinderen. Of financieel. Of in de familie. Of op wat voor terrein dan ook. En dan moet je dit weten. Mogen de Heere God jou daar diep van doordringen. Goed, wij ontdekten de zekerheid van het doel. Wij weten de draagwijdte van het doel, alle dingen, het eindresultaat, gelijkvormigheid aan Jezus, en de doelgroep van deze belofte, hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. We weten dat de schepping zucht, maar wij weten ook dat de Heere dat zuchtte, ja, dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Ten tweede, het proces. Het proces dat onze eindbestemming garandeert. Het proces dat onze eindbestemming garandeert. We hebben hier in de tekst een prachtig collier bestaande uit 5 schakels. Hou je van juwelen? Velen doen dat. Ik vind juwelen prachtig. En we hebben hier een geestelijk juweel. Een collier. 5 schakels. Het is het mooiste juweel aller tijden. En wanneer wij deze 5 schakels besproken hebben, moet 1 ding boven alles vaststaan. En dat is dat onze verheerlijking, onze gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus, geheel en al te danken is aan God. De Heer doet het, de Heer vormt ons, de Heer is in ons leven aan het werk, Hij gebruikt alle dingen ten goede. Letterlijk zegt de Griekse tekst, wij weten nu dat voor de liefhebbende God alles doet medewerken. Alle nadruk ligt hier op wat de Heer doet en niet op wat wij doen. Het is dus geheel en al aan Hem te danken. Er was eens een man die met de regelmaat van de klok zijn getuigenis gaf, hoe de Heer hem gezocht en gevonden had, hoe de Heer hem had gered en zijn zonde had vergeven, hem had gereinigd en hem het eeuwig leven had geschonken. Een broeder die niet zo goed op de hoogte was van wat de Bijbel hierover leert, vroeg toen lichtelijk geïrriteerd, broeder, vergeet u niet bij te vertellen wat uw aandeel was. Wat God gedaan heeft, dat weten we nu wel, maar wat was uw aandeel? Sorry, zei de broeder, mijn aandeel bestond uit het weglopen van de Heere en zijn aandeel bestond uit het mij achtervolgen totdat hij mij vond en mij redde uit het moeras waarin ik verzonk. En zo is het precies, gemeente. Het is alles, alles uit God. Volg maar mee, de eerste schakel van dit juweel. De eerste schakel in dit collier. De eerste stap in het proces begint met voorkennis. Vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft. Let op dat woordje want. Dat geeft de reden aan. Wij kunnen weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Want of omdat hij de Heere ons van eeuwigheid gekend heeft. Ziet u de verbinding? Ziet u dat die tekst niet zomaar los op zichzelf staat? De Heere doet alle dingen medewerkend ten goede. Want, omdat de Heere jou voor de grondlegging van de wereld gekend heeft. En deze voorkennis duidt niet alleen daarop dat de Heere alles weet wat je ooit zal denken, doen en zeggen. Er staat hier niets over voorkennis van ons doen en laten. Er staat, want die hij tevoren gekend heeft, niet wat hij tevoren gekend heeft. Hij heeft met andere woorden ons gekend, die hij gekend heeft. Natuurlijk heeft de Heer ook geweten alles wat we gaan zeggen, denken en doen. Alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Hij is de alwetende God, natuurlijk. Maar waar het in onze tekst om gaat, is dat hij ons gekend heeft. Ja, hij heeft jou van eeuwigheid af persoonlijk en individueel gekend. God kent jou. Ik heb me erop verheugd om dat deze morgen te mogen zeggen. God kende jou voordat je geboren werd. Ja, zelfs voordat de hemel en de aarde waren geschapen, kende hij jou. Is dat niet indrukwekkend? De Almachtige in de hemel kent mij van eeuwigheid af. Dus voor Genesis 1 vers 1 was jij al bekend, kende hij jou. De Almachtige in de hemel kende jou van eeuwigheid af. Tegen Jeremia zei de Heere, voordat ik u in de moederschoot vormde heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam heb ik u geheiligd. En tegen het volk van Israël zegt de Heere, alleen u heb ik gekend. Uit alle geslachten van de aarde. Het woord gekend, gemeente, is vaak een synoniem voor geliefd. Waar het om gaat is dat de Heer ons in vreugde en liefde gekend heeft. Zelfs voordat wij geboren waren, maakte de Heer ons tot het voorwerp van zijn liefde. Voordat wij geboren waren, nam de Heer het initiatief tot een liefderelatie met ons. En daar gaat het om in deze voorkennis. Want hem die hij van tevoren gekend heeft. Je bent door God gekend, mens. Ben je eenzaam? Vlieg je soms tegen de wanden van je appartement op? Ben je eenzaam in je huwelijk? Ben je eenzaam in het gezin waarin je opgroeit? Ben je eenzaam in de maatschappij waarin je leeft? Er is er één die je kent. Die je door en door kent. Van eeuwigheid in liefde kent. Het is je schepper, mens. Het is je schepper die jou kent en lief heeft. Twee, de voorkennis leidt tot voorbestemming. Dat is de tweede schakel. Voorkennis leidt tot voorbestemming. Nu, bij het horen van het woord voorbestemming breekt bij sommige mensen het koude zweet uit. Ze denken dat de Heere de ene groep naar de hemel verwijst en de andere naar de hel. Laat ik heel duidelijk zijn dat het hier niet om de uitverkiezing gaat. Het woord voorbestemming wordt in de schrift nooit, maar dan ook werkelijk nooit gebruikt met betrekking tot verloren ongelovigen, nog met betrekking tot de hel. Het enige wat het wil zeggen is dat de Heere van eeuwigheid af over ons, die hij van tevoren gekend heeft, een beslissing genomen heeft. Hij heeft toen in de eeuwigheid besloten om alles wat zich in ons leven zou voordoen te gebruiken om tot dat grote einddoel te komen. De gelijkvormigheid aan Jezus. Daartoe heeft de Heer ons voorbestemd en uitverkoren. Nu moet je niet denken dat we straks allemaal lichamelijke kopieën worden van de Heer Jezus Christus, want dat zal natuurlijk niet gebeuren. Nee, we behouden onze eigen lichamelijke kenmerken, maar we zullen het karakter van de Heer Jezus Christus krijgen. In Galaten hoofdstuk 5 vers 22 krijgen we een karakterschets van de Heer Jezus. Wanneer we lezen over de negenvoudige vrucht, enkelvoud, de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daar zullen we straks allemaal door gekenmerkt worden. En nu al is de Heere door al die verschillende omstandigheden van het leven aan het werk om die vrucht van de Geest, het karakter van Jezus, in jou en mijn leven manifest te maken. We zullen heilig zijn straks, zoals hij heilig is, zonder zonde. Kijk, toen de Heere in de beginne de mens schiep, schiep hij hem naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Maar als je weet, is dat beeld Gods door de zondeval geschonden. En door de eeuwen heen is dat beeld in jou en mijn leven aan het vervagen. Maar sindsdien is de Heere met eerbied gesproken, drukdoende, om dat geschonden beeld stukje bij beetje te herstellen. Ja, zegt Paulus, de Heere is ons aan het veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Vandaag ietsjes meer als de Heer Jezus dan gisteren. Morgen, maandag, ietsjes meer als de Heer Jezus dan vandaag. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Iedere keer een stukje meer. Er is groei. Stap voor stap worden we gevormd naar het beeld van Christus. En de dag is aanstaande. Dat zijn werk voltooid zal zijn. En wij volmaakt als Jezus zullen zijn. En nu reeds mogen we daarin groeien. Wat een zegen voor je kinderen, wat een zegen voor je man, voor je vrouw, voor je familie, voor de mensen in deze wereld. Dat jij groeit in de gezindheid van Jezus. Vers 29 zegt, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Met andere woorden, de Heer heeft het plan opgevat om al zijn zonen en dochters als Jezus te maken. Waarom? Om daarmee zijn naam te verheerlijken. Om zo in het hele universum zijn heerlijkheid te etaleren. Toen de Heere God zei, gaat heen, vermenigvuldig u, had hij maar één doel op het oog. Je lijkt op mij, mens, maak er velen die op mij lijken. Daar is de Heer op uit. Hij is zo ingenomen met zijn Zoon Jezus, dat hij velen wil maken zoals hij is. De Heere God is zo weg van zijn Zoon Jezus, dat hij jou wil maken zoals zijn Zoon is. Na de voorkennis en de voorbestemming volgt de derde schakel, roeping. Vers 30. En hen die er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Weet u, die voorkennis en die voorbestemming, dat was iets wat zich afspeelde in de hemel. In de hemel, in de eeuwigheid, was er die kennis in liefde en die bestemming om jou te vormen naar het beeld van zijn Zoon. En nu gebeurt er iets op de aarde. Derde schakel, wat gebeurt er? Er wordt geroepen vanuit de hemel, door het woord. Misschien wel deze morgen wordt er geroepen door de Heere. Er vindt iets plaats op de aarde in ons leven. Door deze schakel komen wij tot de Heere Jezus Christus. Worden we tot Christus geroepen. En deze roeping is meer dan een vriendelijk nodige. Het is een krachtige, doeltreffende roeping. Die resulteert in onze overgave aan Christus. Ja, God roept de mens door zijn woord en geest. En wanneer het evangelie met kracht verkondigd wordt. En de mens beantwoordt de prediking met de geloofsgehoorzaamheid. Dan weten wij dat God hem uitverkoren heeft. Natuurlijk is het zo dat in zekere zin iedereen geroepen wordt. In de theologie spreken we dan van de algemene genaderoeping. Jezus zijn velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Namelijk niet iedereen die geroepen wordt, erkent ook zijn zondeschuld. En komt tot geloofsovergave aan de Heer Jezus Christus. Maar al diegenen die hij tevoren gekend en voorbestemd heeft, worden door hem geroepen en gaan op zijn roeping in. 100% van de mensen die gekend en voorbestemd zijn, worden ook geroepen. En zij horen de roepstem van de goede herder. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En zij kunnen niet anders dan tot de Heere komen in verbrokenheid en overgave. Dat blijkt ook uit de vierde schakel. Vers 30. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Nou, dat is de machtige waarheid van de Romeinenbrief. De rechtvaardiging door het geloof alleen. Dat is de waarheid dat een verloren zondaar die tot Jezus komt, van Gods wegen juridisch rechtvaardig, dat is schuldeloos, wordt verklaard. Rechtvaardiging, dat is in feite een verklaring van onschuld. Hoor je me? Hoor je me? Ik wil dat dit bij je binnenkomt. Mogen de Heer op dit moment dat wonder doen tussen wat ik hier zeg en wat er in jouw hart plaatsvindt. Maar omdat je in liefde gekend en voorbestemd bent, ben je ook geroepen. En op het moment dat je op die roepstem van de Heiland bent ingegaan, op datzelfde moment word je gerechtvaardigd. Dat is een verklaring van onschuld. Alle zonden uit verleden, heden en toekomst worden je vergeven. De Heere God ziet je in Christus als een gerechtvaardigd mens. Daarom dat de Bijbel zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want er is niets meer te veroordelen. Je bent onschuldig. Je bent gerechtvaardigd mens. Je leeft onder open hemel. Niet een veroordelende hemel. Niet een gesloten vaderhart, maar een open vaderhart. Omdat je gerechtvaardigd bent. Dat is wat het betekent. Een verklaring van onschuld. En ten vijfde en tot slot. 100% van al die mensen die gerechtvaardigd zijn, worden ook verheerlijkt. Vers 30, en hen die hij van tevoren toe bestemd heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft hij ook, en wat staat er hier voltooid tegenwoordige tijd? Verheerlijkt. Verheerlijkt. Dat is het sluitstuk. Dan zijn we er. Dan gaat Gods voornemen met ons leven volmaakt in vervulling. En hoewel dit toekomstmuziek is, spreekt Paulus erover in de voltooid tegenwoordige tijd, alsof het reeds een voldongen feit is, alsof je reeds verheerlijkt bent. Zo zeker is het. Ben je gekend, ben je voorbestemd, ben je geroepen, ben je gerechtvaardigd, dan ben je ook, wat zegt Paulus, verheerlijkt. Dan behoor je Christus toe. Dan word je als Christus straks. Die heeft hij ook verheerd. Zo zeker is het. En daar gaat het nu om in het leven van een kind van God. Dat is het doel van ons bestaan. Dat is waar de schepping volgens vers 19 reikhalzend naar uitziet. Dat is ook wat wij volgens vers 23 zo lang reeds verwachten. En dit is ook waar de Heilige Geest in vers 26 om voorbidt. Dit is volgens vers 28 het voornemen waar God ons toe geroepen heeft. En in vers 30 is dat doel eindelijk bereikt. Volmaakt, gelijkvormig aan het beeld van de verheerlijkte Christus. Verheerlijkte lichaam. met een verheerlijkte, volmaakte ziel, een volmaakte spiegeling van de volmaakte, enige, ware God. Ja, dan zal de Heere God alles in allen zijn, zoals Hij nu reeds alles in Christus is. Let op al degenen die van eeuwigheid door de Heere gekend zijn, zijn voorbestemd, zijn geroepen, zijn gerechtvaardigd en zijn verheerlijkt. Niemand zal onderweg verloren gaan. Niemand zal onderweg verloren gaan. O, welke glorie, glorie voor mij. Ben je gekend, dan ben je verheerlijkt. Ben je gekend, dan ben je gerechtvaardigd. Ben je gekend, dan ben je geroepen. Ben je gekend, dan ben je voorbestemd. Je bent gekend, mens, door die grote, grote Heere God. Als jij Jezus Christus kent, als je persoonlijke verlosser van zonde, heb je een glorieuze toekomst in het verschiet. Je zult zijn als Jezus. Wat er ook in je leven gebeurt, weet dat de Heer in je leven aan het werk is om jou te vormen naar het beeld van de Heer Jezus. En door je leven en alles wat er in je leven gebeurt, in dat licht te zien, word je bewaard voor bitterheid straks en boosheid. En word je geïnspireerd tot navolging. Word je gemotiveerd om op de smalle weg te volharden, totdat we Hem zullen zien en Hem gelijk zullen zijn. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Dank u wel, Heilige Vader, dat we deze morgen met elkaar mochten nadenken over deze drie indrukwekkende teksten. Romeinen 28, 29 en 30, die zo rijk spreken van het heerlijk doel wat u met ons leven voor heeft. En ook het traject, hoe u daartoe komt. Ik wil u nu bidden voor die mannen en vrouwen die hier zijn en die u nog niet persoonlijk kennen. Heere, word hen te sterk. En trek hen, Heere, uit de zonde, uit de macht van de Satan. Heere, bevrijd hen van de slavenmarkt van de zonde. Open hun ogen voor de Heiland. De grote zondeverlosser, de grote bevrijder. En geef dat ze tot Christus zullen komen. Ik wil u bidden voor diegenen die door uw geest zijn wedergeboren. Dat we deze les toch vooral, Heere, in ons hart zullen opbergen en overwegen. Omdat we mogen weten dat wat de moeite ook is, u dat wil gebruiken om tot uw heerlijk doel te komen met ons. Bij u loopt nooit iets uit de hand. Niets gaat buiten u om. U staat het toe. En in het leven van hen die u lief hebben en geroepen zijn, gebruikt u het ten goede. Daarvoor zeggen wij u dank. In Jezus' naam. Amen.